Goedemorgen gemeente, andere belangstellenden, hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee Tramper hoopt voor te gaan. Allereerst een overlijdensbericht. Afgelopen maandag, 18 juli, overleed de heer Jacob Hendrik Verdouw, gewoondhebbend aan de Kerkweg in Driebruggen, op de leeftijd van 73 jaar. De rouwdienst heeft gistermiddag plaatsgevonden, waarna aansluitend de begrafenis was op de algemene begraafplaats in Waarder. Wij leven mee met de rouwdragende familie, met Arina en de kinderen, die wij straks ook in de voorbeden willen opdragen. Verdere afkondigingen. Deelvolente volgende week zondag 31 juli. Hoopt in de morgendienst voor te gaan proponent D. Bogert uit Driebruggen. In de avonddienst hoopt voor te gaan proponent F. L. Visser uit Sirjansland. Inzameling van de gaven voor vandaag. De eerste collecte is voor de diaconie. Tweede en derde collecte zijn voor de kerk. Verder doen we voorbeden voor de zieken in de gemeente. In bijzonder gedenken we de heer P. Griffioen uit Waarder, die afgelopen week in verband met een longontsteking en een zwakke conditie in het ziekenhuis in Gouda is opgenomen. Eveneens gedenken we Rut Nap, die morgen voor onderzoek naar het functioneren van haar hartje naar het ziekenhuis gaat. Daarbij gedenken we mede de ouders Gerwin en Janienke. De kerkenraad wenst een ieder een gezegende dienst, zowel in ons midden als die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, laten we deze dienst vervolgen met het zingen uit Psalm 103, ook in verband met het overlijden van de heer Jaap Verdouw. Zing 103, het achtste en ook het negende vers. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, als een bloem die op het veld verheven, sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. En ook het negende vers. Maar zere gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. 8 en 9 van Psalm 103. Gemeente, stel ons vanmorgen voor de spiegel van de heilige wet van de Heere. En zing weer een antwoord daarop uit Psalm 119, vers 39. 39 van Psalm 119. Naat amen op de goede geboden van de Heere, onze God. Hij spreekt vanmorgen als volgt. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, heb uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God, en dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft deze 10 woorden samengevat in 2. Hij spreekt als volgt. U zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Is het eerste en grote gebod. En het tweede hieraan gelijk. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen.
Oh,
Laten wij de Heer bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, spreek vanmorgen slechts één woord en onze zielen zullen leven. Eén woord, één pijl, gedoopt in uw liefde, schiet hem af, Heer Jezus, op de boog van uw woord. Als dat woord ons raakt, zullen we vanmorgen door de knieën gaan, capituleren en ons overgeven aan u, de vorst van het leven. En dan krijgen we vandaag een onvergetelijk uur. Wilt u dat doen, Heer Jezus, nu u ons vanmorgen hier bijeen hebt gebracht, bij de schriften, in uw huis, de voorhoven van u, die zo lieflijk zijn. Heb dank dat we hier samen mogen komen. U weet de week die achter ons ligt. Zo'n bewogen week. U nam één uit ons midden weg. Jaap Verdouw. Zijn vrouw is in ons midden, Arina. Omringd door haar kinderen en kleinkinderen. Die haar dierbaar zijn, haar familie. U weet wat het met hen doet. U weet ook wat het met ons doet. O Heere, wilt u troosten, zoals u alleen dat ook maar kunt doen. Toen u, Heere Jezus, op de aarde wandelde, ontmoette u eenmaal een weduwe, haar zoon op de baar. In diepe wanhoop. Maar toen liet u zien wie u was. De opstanding. De bron van het leven. U legde uw hand op die jongen. En richtte hem op. En gaf hem terug aan zijn moeder. Dat is wie u bent. Vol van genade en barmhartigheid. Laat u het ook zo zien. Aan Arina. Aan haar kinderen. Kleinkinderen. De familie en ook aan ons als gemeente om hen heen. Want we hebben alle hetzelfde nodig. Heere, u legde uw hand op Jaap. Hij leeft. Legt u ook uw hand op ons. En gebruikt u daartoe vanmorgen uw woord. Eén woord, Heere. Leef en we zullen leven. Hoor en we zullen horen. Want uw woord heeft toch kracht, zo zegt u het ook zelf. Evangelie is een kracht Gods tot zaligheid. Wat we ook zo nodig hebben, Heere, is dat u ons doodt. Dat ook. Die oude Adam in ons, die altijd iets wil zijn, die fariseer in ons. Wilt u vanmorgen hem doden. Een nieuw leven in ons opwekken. Door uw woord, door uw geest, door het evangelie. Heere, gebruik ons daar vanmorgen voor. Als een nietig instrument in uw goddelijke hand. Geeft u de goede woorden. Leid ons door uw geest. Heere Jezus, gebruik het. O, u hebt gezegd. Eén woord en ze zullen leven. Daarom is er vanmorgen toch hoop. Daarom is er ook hoop voor de nieuwe generatie. De oude valt weg, Heere. Bidders in de gemeente, hoe ernstig is het. Maar daarom onze ogen zijn op u. Dat u ook jonge mensen aanraakt. En er is toch verwachting, dat zegt u zelf, voor uw nakomelingen. Al lijkt het er misschien helemaal niet op. Toch hebben we hoop, Heere. Al wordt er aan alle kanten aan hen getrokken. U bent de sterkste. Overwin hen. Neem hun harten in. En trek ze naar u toe. Naar uw woord. En onderwijst u hen. Krijgen ze zo'n teer leven. Heel voorzichtig krijgt u de eer. Wilt u dat doen? Geeft u herleving. zegent u alle die een taak hebben, de organist, de koster, man van beeld en geluid, zij die bij de kleine pas oppassen, geef ook daar uw zegen, mannen, broeders van de kerkenraad. Heer, we hebben alle u zo onmisbaar nodig. Wees vanmorgen in ons midden. Zegen hen die met ons meeleven, thuis in de woningen. Wees ook daar in het midden, misschien wel ver weg, op een vakantieadres. Hoe ook, Heere, zegen heel de kudde, uw kudde. En breng ons allen aan uw gezegende voeten. En ga niemand van ons voorbij. Wij bidden het u in uw naam, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen het boek van Lucas, de Evangelie. En we slaan opnieuw op, net als vorige week, in hoofdstuk 15. En dan lezen we vers 11 tot en met 32. Lucas 15, vers 11 tot en met 32 is de schriftlezing ook voor vanmorgen. Het woord van de levende God komt als volgt tot ons. Vanuit Lucas 15, vanaf vers 11. En hij, de Heer Jezus, zei, een zeker mens had twee zonen, en de jongste van hen zei tot de vader, Vader, geef mij het deel van het goed dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna de jongste zoon, alles bijeen vergaderd hebbend, is weggereisd in een vergelegen land, en heeft daar zijn goed doorgebracht, levende in overdaad. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in dat land. En hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers in hetzelfde land. En die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten. Maar niemand gaf hem die. En tot zichzelf gekomen zijnde, zei hij, hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood, en ik verga van de honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader, en als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader, en die werd met innerlijke ontferming bewogen, en toelopend viel hem om zijn hals, en kuste hem. En de zoon zei tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zei tot zijn dienstknechten, breng voor het beste kleed, en doet het hem aan. En geef hem een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. En breng hem het gemeste kalf en slacht het. En laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. En zijn oudste zoon was in het veld. En als hij kwam en het huis naderde, hoorde hij het gezang en het gerij. En tot zich geroepen hebbend, een van de knechten vraagde wat dat toch mocht zijn. En deze zeide tot hem, uw broeder is gekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weer ontvangen heeft. Maar hij werd toornig, en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Maar hij antwoordend zei tot de vader, zie, ik dien u nu zoveel jaren en ik heb nooit uw gebod overtreden en u hebt mij nooit een bokje gegeven opdat ik met mijn vrienden vrolijk mocht zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is die uw goed met hoeren heeft doorgebracht, hebt u hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tot hem, kind, u bent altijd bij me, al het mijne is uw. Men behoorde dan vrolijk en blij te zijn, want deze uw broeder was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, voordat wij overgaan tot de verkondiging van dit woord, laten we eerst met elkaar zingen uit Psalm 34. 34 en daarvan de coupletten 8, 9 en 11. 8, 9 en 11 van Psalm 34.
Thank you.
Gemeente, wij noemen de gelijkenis die we zojuist uit de mond van de Heer Jezus hebben gehoord vaak de gelijkenis van de verloren zoon. En dan gaat het vooral over de jongste zoon, die zijn erfenis opeist, de wereld intrekt, alles verpatst, weg van huis, gebroken met vader. En toch, we zouden de gelijkenis misschien beter kunnen aanduiden als, zoals iemand zei, de gelijkenis van de twee verloren zonen. Niet alleen de jongste zoon is een verloren zoon, ook de oudste. Hij blijft weliswaar thuis, volgt het goede spoor, leidt een keurig leven, maar blijkt aan het eind van de gelijkenis ook niet dat hij ten diepste niet zo heel veel verschilt van de jongste zoon. Is hij ook niet net als de jongste zoon ten diepste toch heel erg op zichzelf gericht, vervuld ook met eigenliefde en zonder oog te hebben voor wie zijn vader nu echt is? Twee verloren zonen. Ik denk dat we de gelijkenis zo wel mogen noemen. En wat nu die jongste zoon nodig heeft, dat heeft die oudste zoon evenzeer nodig. Oprechte bekering. Een knak. Gebrokenheid. Opdat ze zullen zien wie ze zelf zijn. Maar opdat ze ook zullen zien wie nu hun vader is. En dat het hart van hun vader nu werkelijk boordevol van genade is. Nu, we willen er vanmorgen opnieuw met de hulp van de Heer bij stilstaan. Afgelopen week hebben we gelet op de jongste zoon. En vandaag willen we in het bijzonder stilstaan bij de oudste. Het slot van een tweeluik, met als thema gelijkenis van de twee verloren zonen. Gemeente, en de Heer Jezus richt zich met deze gelijkenis in het bijzonder op de fariseeën. Dat zagen we vorige week ook. En de fariseeën kunnen er namelijk maar niet over uit dat Jezus nu toch zich wil inlaten met mensen die niet deugen. Met zondaars, met tollenaars. Hoe is het mogelijk? Als Jezus toch zegt te zijn, als Jezus toch is wie hij zegt te zijn, de Messias, de Zoon van God. Ja, meer nog, hij geeft voor dat hij uit God is, God zelf. Als hij dat is, dan is hij toch heilig en volmaakt. En dan kan hij toch niet omgaan met zondaren. Heilig. God wil dan toch juist dat we de wetten houden. En dit zijn toch mensen die de wetten breken. De fariseeën zijn er echt ontstemd over. Dat Jezus de zondaren niet de deur wijst, maar hen zelfs uitnodigt om met hen de maaltijd te gebruiken. Het ergert hun. Waarom doet Jezus niet wat zij doen? Hun aansporen hun leven te verbeteren. En de wet van Mozes na te leven. Het goede te doen. Dan mag je toch hopen dat je van God ook het goede krijgt. Jezus ziet het wel. Wat in de harten van die fariseeën is. Een vijandschap. Verzet. En dan moet je zien vanmorgen hoe hij nou met hen omgaat. Hij zet die mannen niet weg. Ja, hij negeert ze niet, nee. Hij heeft ze ook in het oog. En hij heeft voor hen een boodschap, een gelijkenis. Hij wil hen in alle liefde de waarheid verkondigen. En dat met maar één doel. Hun harten inwinnen. Hun harten inwinnen voor vrije genade. Dat staat de Heer Jezus altijd voor ogen. Ook vanmorgen, als wij hier samen zijn. Harten inwinnen voor vrije genade. En dan begint de Heer Jezus de gelijkenis met die jongste zoon, hè? Die bij zijn vader aankomt met, zo'n heel ongebruikelijke vraag. Onbeschaamd ook. Vader, geef mij het deel van het goed dat mij toekomt. Hij vraagt eigenlijk, Vader, geef mij alvast de erfenis. Wat mij toekomt als u er niet meer bent. Maar eigenlijk zegt hij, ja Vader, u bent er nog wel, hè, maar voor mij eigenlijk niet meer. Voor mij doet u het eigenlijk al niet meer toe. Bent u eigenlijk al in het graf. Ik heb niet zoveel meer met u op. Wel met uw geld. Geef mij uw geld. He, dat is de vraag van die jongste zoon. En die vader die doet het ook. In liefde geeft hij die jongen waar hij om vraagt. En dan duurt het niet lang of die jongste zoon gaat er vandoor. De wereld in. De brede baan op naar een vergelegen land. Van het leven genieten. Met volle teugen. Elke dag eruit halen wat erin zit. Je leeft tenslotte maar één keer. En dan, ja, binnen de kortste keren jaagt die jongen al zijn geld er doorheen. Het is werkelijk ongekend zoals hij leeft. Al wat mooi is, schaft hij aan. Mooie kleding, mooie schoenen, al. Kan niet goed gaan, hè, zou je zeggen. Nou, het gaat ook niet goed. Breekt honger uit. Crisis. En dan moet die jongen op zoek naar werk. Is die heel niet gewend. Maar hij moet wel. Hij vindt ook werk. En dat nog wel bij een heide. Heel oneervol voor zo'n Joodse jongen. En dan geeft die heide hem ook nog de meest oneervolle werkje. Ga jij mijn zwijnen maar hoeden. Onreine dieren. Heel erg voor een Joodse jongen. Ach, hoe laag loopt het met hem af, nietwaar? Hij komt in het varkenskot terecht. Op een dag dan verlangt hij er zelfs naar zich te goed te doen aan dat wat de varkens eten. Verschimmelde schillen. Maar oh, niemand wil ze geven. Die jongen die komt werkelijk aan de grond terecht. Maar dan, als die aan de grond zit, dan gebeurt er iets. Iets heel groots. Die jongen komt tot zichzelf. Dan komt die jongen tot inkeer. Dan ziet hij wat hij heeft gedaan. Hij blikt terug in zijn leven. En het vliegt hem in het gezicht. Wat heb ik mijn vader toch onteerd? Wat heb ik hem aangedaan? En het breekt zijn hart. En dan komt hij tot het besluit. Zo heerlijk, zo kostbaar. Hij zegt, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal tegen hem zeggen, o vader, ik heb gezondigd. Tegen de hemel en tegen u. En ik ben niet meer waard om uw zoon genaamd te worden. Nee, heb ik het niet nagemaakt verre van dat. Ben ik heel niet waard. Maar maak mij toch een van uw huurlingen. Een dagloner. Zie, die jongen die komt tot bekering. Is oprechte bekering. Dat zagen we vorige week. Hè? Oprechte bekering. Twee dingen. Oprechte bekering dat bestaat uit zelfveroordeling. Dat is wat we bij deze jongen zien. Een nieuw hart niet. Nee. Ik kan bij u geen rechten meer laten gelden. Oh nee, alles verzondigd. Zelfveroordeling. En tegelijkertijd zien we ook dat hij een beroep op genade doet. O, maak mij toch tot een van uw huurlingen. Zie je dat? Is kenmerkend voor oprechte bekering, die twee. En oh, wat valt het dan voor die jongste zo mee? He, want als de vader hem in de verte ziet aankomen, dan schot hij zijn mantel op en dan rent hij met ontblote benen op zijn jongen af. En dan, zodra hij hem nabij is, dan omhelst hij hem. En dan kust hij hem, zo vies en zo vuil als dat hij is. En dan steekt hij hem onmiddellijk helemaal in het nieuw. Hij neemt hem weer op in zijn huisgezin. Aanvaardt hem. Jazeker. Als zijn eigen kind. En dan laat hij van pure blijdschap het gemeste kalf komen. Het gemeste kalf, een prachtig dier. Op een bijzondere manier helemaal grootgebracht en verzorgd. speciaal voor bijzondere gelegenheden zoals deze. En dan roept vader uit, kom. Laten wij eten en vrolijk zijn, want deze mijn zoon was dood. Maar ho, hij leeft weer. Hij is opgestaan uit de dood. Laat ons vrolijk zijn, muziek maken en zingen. Vrolijk zijn. Nou, dat is het eerste gedeelte van de gelijkenis. En de bedoeling van de Heer Jezus zelf. Hij zegt, oh fariseeën, mannen, jullie zijn van het woord. Ziet toch wat er gebeurt. Die mensen met wie ik mij omringd, ja, ze deugen niet, dat is ook zo. Zijn tollenaars, ja, oplichters, zondaren, zondaressen. Maar oh, zie wat er gebeurt. Door mij komen ze weer terug tot God. Is dat geen reden tot vreugde? Laten wij fariseeën vrolijk zijn. Verblijd. Zondaren die terugkeren tot God. Dat is toch reden tot vreugde. Oh, dat geeft toch blijdschap. Als je dat mag horen. In het midden van de gemeente. Daar word je toch blij van. Er is een jongen, een meisje, door de knieën gegaan, tot ruimte gekomen, vindt alle vreugde in God, gebroken met de wereld, tranen over de wangen vanwege, ja, dat al wat ze heeft gedaan. Eerste deel. En dan volgt het tweede deel van de gelijkenis. Over de oudste zoon, hè, en over zijn reactie als dan de jongste terugkeert. Fariseeën, zegt de Heer Jezus, let op. Veelzeggend wat nu komt. De oudste zoon, zegt Jezus dan in vers 25, was in het veld. Hè, en hij kwam en het huis naderend hoorde hij muziek. Hij hoorde de zang. Hè, en dan roept hij een van zijn dienaren. En dan vraagt hij, wat is er toch aan de hand thuis? Hè? Daar ben ik helemaal niet gewend dat er al zo van afstand muziek te horen is. Wat wil dat toch niet zeggen? Hè, en dan zegt die jongen, die dienaar, ja, uw broer is terug. Uw broer en uw vader heeft voor hem het gemeste kalf geslacht. Want hij is zo blij. Hij zegt, ja, hij was ziek, maar hij is weer gezond terug in huis. Maar je ziet het voor ogen, hè? Wat de Heer Jezus zo vertelt. Die knecht die vertelt het, die oudste zoon. En terwijl hij het zegt, ja, zijn ogen schitteren van blijdschap. Uw broer is terug. En uw vader zo blij. Hij heeft het gemeste kalf geslacht. Hij kon er niet langer mee wachten. De maaltijd is gereed. O, ze zijn alle vrolijk. En die jongen die het vertelt ook vrolijk. En die oudste zoon. Nou, die zal toch zeker ook wel verheugd zijn. Die zal toch ook wel opgetogen reageren. Nou, ze zien hem staan. Helemaal niet. Helemaal niet. Niet blij. Boos. En niet zo'n klein beetje ook. Heel erg boos. Vertoornd. Zie zijn ogen. Die schieten vuur. Dat is wat de Heer Jezus zegt, vers 28. Toornig. Hij kan het heel niet hebben. Gaan we nou krijgen, zeg. Mijn broer terug en wordt hij zo feestelijk onthaald. Zo'n hartelijk welkom gegeven. Die jongen heeft mijn vader op zijn hart getrapt. Al het geld er doorheen gejaagd en nu zo'n welkom. Nou, zie hem staan daar. Beeld het je in, hè. Die oudste jongen daar bij de oprijlaan van de boerderij. Net terug uit het veld. Heel de dag hard gewerkt. Het zweet staat nog op zijn voorhoofd. Hè? Vertoornd. Oh, het steekt hem werkelijk. Hij vindt het zo erg dat zijn vader deze jongen nu het gemeste kalf, het beste van het beste vlees heeft gegeven. Hem. Zo'n lanterfanter. Hij heeft nooit een hand op de boerderij uitgestoken. Nooit iets gedaan. En nu het gemeste kalf. kan toch niet? Dat is toch niet normaal? Vertoornd. Ach. En dan lezen we in de tekst, vers 28, ook staat in je Bijbeltje. Hij wilde niet ingaan. Hij wilde niet naar binnen. Hij is zo boos. Hij blijft buiten. Zie je dat nu? Nou is de jongste zoon binnen. En nou blijft de oudste zoon buiten. En hij weigert om naar binnen te gaan. Ook als zijn vader naar hem toe komt. En hem vraagt, o jongen, kom nou. Nou, heb je dat toch ook gehoord? Is je dat misschien ook opgevallen hoe die vader nou die oudste zoon aanspreekt? En dan staat hij daar koppig, buiten, bokkig. Hij zegt, kind, kom nou toch naar binnen. Je broer is terug. Laten wij vrolijk zijn. Hij bidt erom, staat er zelfs. Hè? Dat betekent eigenlijk, hij smeekt hem onder tranen om naar binnen te komen. Maar wat die vader ook zegt, die oudste zoon laat zich niet vermurven, vertoornd. Hoe komt dat? Wat is er in het hart van die oudste jongen? Wat beweegt hem? Wat gaat er in hem om? Zo'n nette jongen. Zijn leven, nou, dat is echt door een ringetje te halen. Keurig. Zie hem gaan in het veld. Plichtsgetrouw, nauwgezet. Echt een voorbeeld. Je zou zo'n jongen als schoonzoon krijgen. Nou, heb ik het getroffen hoor. Keurig leven. Wat gaat er in die jongen om? Nu staat hij hier te briesen. Zo boos. Dan hoor wat hij zegt. Hè? Dan blijkt wat er achter zijn nette leven. Zijn keurige voorkomen schuil gaat. Dan blijkt wat in zijn hart is. En ja, dan blijkt dat wat in zijn hart is, dat verschilt werkelijk niet veel van dat wat in het hart van zijn broer is. Evenzeer gericht op zichzelf. Evenzeer. Hè? In al wat die jongen doet, heeft hij uiteindelijk maar één iemand voor ogen. Ik. Ook in het leven van deze jongen. Het draait uiteindelijk alleen maar om zichzelf. Want wat zegt hij? Vers 29 en 30. Hij zegt, zie, ik dien u nu al zoveel jaren. Ik heb nooit uw gebod overtreden. Maar u hebt mij nooit een bokje gegeven. En als deze uw zoon teruggekomen is, die zo goed met hoeren heeft doorgebracht, u hebt hem zelfs het gemeste kalf gegeven. O, die jongen die voelt zich zo misdeeld. Gekrenkt. Echt. Gekrenkt. Ik heb altijd zo hard gewerkt. Gezweet en gezwoegd. Heel gedisciplineerd. Nooit een gebod overtreden. Nooit uit de band gesprongen. En voor mij kon er nog niet een bokje van af. En deze uw zoon komt terug. Alle dagen feest gevierd. Altijd maar de bloemetjes buiten gezet. En hij krijgt het beste van het beste. Hij kan het niet verkroppen. Waarom niet? Waar komt dat toch vandaan? Die vijandschap, hè? Want dat is het. Dat verzet. Waartegen verzet die jongen zich zo? Tegen genade. Ja. Tegen genade. Die jongen heeft de grootste moeite met dat wat genade is. Kan het gewoon niet hebben dat zijn vader nu, die jongen die zo berooid en gehavend terugkeert. Hè? Hij kan het niet verkroppen dat zijn vader hem nou zo genadig gezind tegemoet komt. Wil die niet van weten. Dat is. Oh, wij vinden genade allemaal een mooi woord, hè? Totdat. Deze jongen kan niet meer. Verzet zich tegen genade. Hij heeft van de week dat bericht ook gelezen. drugshandelaar krijgt gratie. Land was te klein.
Nou, gratie, hij?
Ja, maar dat is gratie. Ja, maar als ik het zou hebben gedaan, dan zou ik het niet krijgen. Nee, maar dat is gratie. Als u het niet krijgt, dan krijgt u uw verdiende loon. Hij krijgt gratie. Nou, dat is gratie. Kunnen we niet hebben. Hè? Willen we niet van weten. Oneerlijk, zeggen we dan. Goh, wat een vijandschap. En dan moet je zien waartoe dat leidt, hè. Hoe die jongen zijn vader wegzetten. Hij zegt dat hij nooit heeft gezondigd en altijd de geboden van de Heer heeft gehouden. Nou, als dat waar is, dan zondigt hij hier. Hè? Dan vliegt hij hier uit de bocht. Want hij doet alsof zijn vader, nou ja, wel toch wel de meest strenge man is. Gierig tot en met. Je moet keihard werken. En dan mag je blij zijn als je ook maar iets krijgt. Oh, wat een grove leugen. Zijn vader staat altijd klaar. En hij zegt, je hoeft maar te kikken en je krijgt. Vanuit de overvloed wil ik delen. Hij zet zijn vader lelijk weg. Zie je dat? En zijn broer erbij. Hij zegt, deze uw zoon, proef je de minachting? Uw zoon, het gaat over zijn eigen broer. Die uw goed met hoeren heeft doorgebracht. Ja, kijk, zo spreekt de taal van de liefde niet, hè? De liefde bedekt. Maar deze jongen meet het breed uit, de zonde van zijn broer. Hij dekt het niet toe, nee, maar hij, dan moet je toch eens kijken wat hij heeft gedaan. Is niet schandalig. Maar één recht dat hij hem de deur wijst. En dat is wat in het hart is van deze jongen. Zie je die oudste zoon? Zie je wat in zijn hart is? Nou, dat nu zegt de Heer Jezus, hè? Farizeeën, dat leeft nou ook in jullie hart. Hetzelfde. Lijken jullie niet heel erg ook op deze oudste zoon? Ook altijd in de weer met werk, het zweet op je hoofd. Iets goeds doen. Om goed te worden. Streven het goede te doen. En dat in de hoop om iets goeds van God te krijgen. Hopelijk zal hij het dan willen geven. En als je dan op een dag opeens hoort dat God omziet in genade naar een groot zondaar. Hem trekt uit de duisternis tot zijn wonderbaarlijk licht van genade. Kan je het niet hebben. Boos. Dat is in het hart van de farizeeën. O, dat vrome vlees, hè. Kijk het. Bij jezelf. Die oudste zoon. Die fariseer. Mag dat je vanmorgen eens vragen? Ben je hem ook al tegengekomen? In je eigen leven, in je eigen hart. Die fariseer. Die oudste zoon. Ja, maar die zit niet in mijn hart. Ook in uw hart. Ook in jouw hart. Dat leeft nou in ieder van ons. Hè? Werken. Ik heb u zoveel jaren gediend. Werken. Werken. Het goede doen. Dienen. Het goede doen om het goede te ontvangen. Hè? Dat is wat fariseërs, waar fariseeën altijd mee bezig zijn. En die fariseïstische wortel. Ja, ik weet hoe dat gaat, hè. Ik zie dat in mijn eigen leven. Hè. Als het over fariseeërs gaat, dan denk je eigenlijk altijd aan een ander. Toch? Ah, die vrome fariseeën zeggen dan. Maar zoek hem niet te ver weg. Laten we dat vanmorgen niet doen. Het zit in ons hart. Fariseeën zijn altijd bezig, hè? Ga maar na, vanmorgen in je eigen leven. Fariseeën zijn altijd bezig met wat zij moeten doen. Hè? Dit moeten we doen en dat moeten we doen. En die moeten eigenlijk altijd wat. En maar één theologie. Doe het goede en je krijgt het goede. Hè? Zet je in Wees ijverig, ontzeg je dingen, hè? Zorg dat er wat van je uitgaat, laat je licht schijnen. Hè? En dan in die weg, ja, in die weg mag je hoop hebben dat God in gunst op je gaat neerzien. Natuurlijk, er is ook genade, hè? Daar geloven we ook zeker in, maar we moeten toch ook wel ons eigen deel eraan toevoegen. Farizeeën zijn altijd in de weer om God te behagen, om God te bewegen. Maar toch ten diepste zijn ze eigenlijk altijd bezig met zichzelf. Willen vroom zijn. Uitstraling hebben. Draait altijd om zichzelf. Als je zo hoort spreken, kunnen eigenlijk altijd bidden. Kunnen altijd vrolijk zijn, ook als het moeilijk is. Altijd vertrouwen. Altijd geloven. Hè? Die kleuren altijd binnen de lijntjes. Althans, dat wenden ze voor. Omdat ze denken dat dat moet. Dat dat nodig is om de gunst van God te ontvangen. Proberen God te bewegen. Hè? En daarom moeten ze altijd goed zijn. Ze durven eigenlijk geen zondaar te zijn. Om van genade te leven. Moet goed zijn. En daarom steken ze ook altijd graag boven anderen uit. Ja, en als je graag boven anderen wil uitsteken. Geen zondaar wil zijn. Weet je wat je dan doet? Anderen wegdrukken. Wat die oudste jongen doet met zijn jongste broer. Anderen wegzetten. Je kritisch uitlaten over anderen. Andere oordelen. Jezelf vergelijken met anderen en dan bij anderen altijd de minpunten aanwijzen. Niet de zonde toedekken, maar ze breed uitmeten. Fariseeën hebben eigenlijk ook altijd wel iets op een ander aan te merken. Hè? Dit is niet goed en dat is niet goed. Ja, wat gaat er toch eigenlijk van die man uit? En wat gaat er toch eigenlijk van die vrouw uit? En kan jij dat nou begrijpen? Nou, dat begrijp ik helemaal niet, hè. Als je toch een christen bent, dan doe je dat toch niet? Hè? Eigenlijk heel onaangename fariseïstische geest. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, ik kan die jongste zoon eigenlijk heel goed begrijpen. Je zou toch dag in dag uit opgescheept zijn met die oudste broer? Altijd te fitten. Je dan altijd weten van ja, wat jij doet, ja, dat is eigenlijk minder dan wat ik doe. Hè? Dat is eigenlijk nooit goed. Nou, daar voel je me eigenlijk toch even een klem op je liggen. Hè? Als jou altijd wordt afgewezen, ja, ik ben beter. Ja, dat zeg ik natuurlijk niet, maar ik denk het wel. Wees me toch even een naleven. In de nabijheid verkeren van een fariseer, nou, daar word je niet blij van. Toch? Hè? Altijd maar de minder. Maar het zit wel heel subtiel in het fariseïsme. Het laat zich heel moeilijk ontdekken. Hè? Het zit ook in ons hart. Je kent ook wel die andere gelijkenis van de Heer Jezus, hè? Over de fariseer en de tollenaar. Die gaan beide naar de tempel. En die tollenaar die slaat zichzelf op de borst en die ziet naar het brandofferaltaar en die zegt, ho God, wees mij de zondaar genadig vanwege dat brandofferaltaar, dat lam. En die fariseeën die zegt, Heer, ik dank u dat ik niet ben als die man daar, die tollenaar. Zo ben ik gelukkig niet. En dan dacht ik, ja, dat zit in ons hart. Hè? Heer, ik dank u dat ik gelukkig niet ben als die fariseer. Snap je dat? Gelukkig ben ik zo niet. Maar dan ben je precies hetzelfde. Dat is precies wat je dan ook doet. Dan ben je net zo. Oh, dat steekt zo diep in ons. Boven anderen proberen uit te komen. Omdat je denkt dat dat nodig is. Omdat je God wil bewegen naar je om te zien. Omdat je niet van genade alleen durft te leven. Oh, dat zit diep in ons. We vertrouwen de genade niet. Er moet toch op zijn minst wel iets bij. Er moet toch op zijn minst wel blijken in je leven. Genade kost ons zo moeite. Ons hart is gespind op werken. Ja, staat ons heel niet aan, genade. Maar dat denken we natuurlijk wel, maar dat is niet zo. Ja, dominee, ja, nee. Is niet zo. We hadden in Friesland een jongen. Ach, die ging gebogen over de aarde, echt. Overtuigd, ik kan niet voor God verschijnen. Hoe moet dat met mij? Ik heb alles gedaan wat verkeerd is. En hij hoorde over de Heer Jezus, maar hij zegt, ik heb armen tekort om hem aan te nemen. Ik weet niet hoe ik ooit in hem kan geloven. Begrijp je dat? Die onmacht tot geloven. En toen brak de dag aan. Waarop de Heere zichzelf aan hem bekend maakte door het evangelie. En hij kwam krachtig tot geloof in de Heer Jezus. Hij brak door in de ruimte. Hij was zo verblijden. Hij zag gewoon een hele wending in zijn leven. Zo gebogen als hij was. Zo opgetogen daarna. Geloofd, zei de Heer. Hij zegt, de Heer Jezus heeft me opgezocht. Hij die mijn ziel lief heeft. Ik ben door hem gevonden. En toen ging een paar dagen later de telefoon. Ja, dominee, zei hij. Ik zal het maar eerlijk zeggen. En wat de jongen toen zei, een vriend van die jongen. En ik snapte het helemaal. Hij zei, ik zal het maar eerlijk zeggen. Ik ben er heel niet blij mee. Echt niet. Ik kan het niet hebben. Waarom hij wel en wij niet? Hij heeft hele dagen door lange tijd doorgebracht in de wereld. Ging lange tijd niet meer eens naar de kerk. En nou krijgt hij het wel. En ik niet. Grijp je? Nou dat hè. Dat steekt diep in ons. Druk bezig met de dienst van de Heere. Hopen op genade, op Gods gunst. Proberen het te verdienen en toch maar geen vrede te kunnen vinden. En toch maar niet gelukkig zijn. En als je dan hoort opeens, die en die. Ik heb daar geen last van, dominee. Nou, als u de Heere zoekte. Ernstig toch. En je bent bezig, jaar in, jaar uit. Lezen, kerk gaan. Heel je leven aangepast en keurig. En je vindt maar geen vrede met God. Hè. En dan komt God opeens in het leven van je buurman. Alle dagen achter de tv zit. Om God nog gebod heeft gegeven. Wat zeg je dan? Ik kan niet hebben. Ik kan niet hebben. O, oh, zo erg. Verdienen. Verdienen. He, dat zit in mijn hart. En wat is nou nodig? Wat is nou nodig? Wat heeft nou die oudste jongen nodig? Ja. Wat hebben oudste zonen nodig? He, zodat ze nou dat werken om loon opgeven. He, en die kramp om beter te worden. En om boven anderen uit te steken. He, zodat ze ook hun harten echt mogen ophalen aan de genade van God die er is overvloeiend. En zodat ze zich niet langer meer verzetten tegen die genade. Maar zich er ook echt werkelijk in mogen verheugen. Wat hebben die oudste zonen nodig? He, zodat ze gaan roemen in de genade en die genade ook echt anderen van harte gunnen. En als anderen tot ruimte mogen komen ook werkelijk echt blij zijn. Wat hebben die oudste zonen nodig? Nou, wat die jongste zonen ook nodig hebben. Die hebben allebei hetzelfde nodig. Wat die jongste zoon nodig heeft, dat heeft die oudste ook nodig. Wat iemand die de wet breekt nodig heeft, dat heeft ook iemand nodig die de wet houdt. Wat iemand nodig heeft die keurig in het spoor gaat, heeft ook iemand nodig die niet keurig in het spoor gaat. Allebei hetzelfde nodig. Wettische mensen en wetteloze mensen hebben beide nodig. Wat? Dat ze oog krijgen voor wie ze nu echt in werkelijkheid zijn. En ook echt oog krijgen voor dat wat in het hart van God is. Dat het hart van God overstroomt van genade. Dat heeft die oudste zoon nodig. En die jongste ook. oudste zonen hebben onmisbaar nodig. Worden wie je bent. Erkennen wie je bent. Eigenlijk zo eenvoudig. Dat je niet vroom bent. En niet meer wil worden. Erkent dat je goddeloos bent. Niet bekeerd. Onbekeerd. Niet rechtvaardig. Goddeloos. Oudste zonen, verloren zonen. Ja. Hebben een prediking van de wet nodig. Om zichzelf te leren kennen. Opdat ze alles wat van hen is loslaten. Ik dacht vroeger altijd, je moet iets hebben. Hebben om in aanmerking te komen voor de genade van God. En dit doen, dat doen. En proberen te bidden en te zuchten. En had ik toch eens dit en had ik toch eens dat. Oudste zonen hebben nodig niet iets te hebben. Ze moeten iets kwijtraken. Iets verliezen. Ze moeten worden wie ze zijn. Al het goede kwijtraken. Al hun bidden. Al hun vroomheid. Hun bekering. Hun geloof. Zodat ze niets meer overhouden. Dan wie ze in werkelijkheid zijn. Een verloren zoon. Voor zulke is de genade. Hè? Voor zulke. Oh, is zo heerlijk. Als God je maakt wie je bent. En zie vandaag onder ogen wie je bent. Jawel, hè? Want ach ja, het zijn niet je goede werken die je in de, niet je zonden die je in de weg staan. Niet je zonden staan je in de weg. Je goede dingen die je zo graag wil hebben, staan je in de weg. De Heer Jezus is niet gekomen voor je goede dingen. Die heb je niet. Hij is gekomen om zondaren te zaligen. En daarom vanmorgen. Zie onder ogen wie je bent. Kom tot jezelf. En we hebben de neiging om neer te kijken op mensen in de wereld. Hè? Oh man. Wij zijn precies zo. Mensen in de wereld hebben met God gebroken, wij ook. Mensen in de wereld die willen wel de gaven van God. God zelf niet. Het is ook in uw en mijn hart. Wel de gaven wat God geeft. Eten en drinken en kleding en vrijheid en vrede. Al die dingen. En tegen God zelf, nee dank u. Dat leeft ook in ons. Wij zijn niet beter dan mensen die vandaag aan het strand liggen. Wij zijn van dezelfde lap, echt. En daarom zie jezelf wie je bent. Maar zie ook in die oudste zoon. Hè, laten we ook in hem onszelf zien. Dat we dat nou niet willen weten, dat we zo zijn, als die jongste zoon. Maar dat is me even erg. Dat maakt het misschien nog wel erger. Dat we hebben gezondigd is erg. Wat die jongste zoon doet. Maar dat we het niet willen horen. Dat is een dubbele zonde. Dat je niet wil weten. Gezondigd te hebben. En dat er uit ons geen goed komt. Dat je daar je oren voor toestopt. O, die zonde leeft. Ook in ons. Dat we te goed zijn. Om slecht te zijn. Ach, zie het vandaag onder ogen. Wij zijn als die farizeeën. Daar zijn wij niet te goed voor. Zo zijn wij ook. 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 Graag goede sier maken. Nou, zie toch. Dat is toch walgelijk. Hè? Dat je hier staat en dat je de beste dominee van Nederland wilt zijn. Oh, dat is toch vreselijk. Nou, beleid het, zegt de Heer. Dit is nou wie je bent. Uit u geen goed meer. Maar zie dan juist ook. Dat er nou voor zulke een genadige fontein is. Die overvloeit. Beleid het. We zitten hier vanmorgen met lege handen. Maar het komt van de andere kant. En daarom, van u is geen verwachting. Maar wel van de Heere. Bij hem is genade een bron van genade. En dat is de boodschap in deze gelijkenis. Hè? Dat nou de Heer Jezus in naam van zijn Vader op zoek gaat naar het verlorene. Andere mensen zijn er niet. Hè? Er zijn alleen maar zondaren. Beleid het. En zie dan wie bij u staat. En die aan de deur van uw hart klopt. En die u toeroept. O, doe mij open. Doe mij open. Hè? Bij mij is genade. En dat voor de grootste der zondaren. Hij roept je vanmorgen toe. Hij geeft je eraan over. Ga door de knieën. Zo eenvoudig om zalig te worden. Zo eenvoudig. Beleiden. Uit mij geen goed. Ik ben een verloren zondaar. Maar bij hem is een zee van genade. O, ik mag je vanmorgen in zijn naam ertoe oproepen. Geef je toch over aan hem. Drijf vanmorgen op die oceaan van zondaarsliefde. Hij nodigt je er zelf toe uit. Kom, blijf niet achter. O, vers 28 is zo treffend. Hè? Dan staat die vader te bedelen. Nou, vanmorgen bedelt de Heer Jezus, werkelijk. Hij zegt, kom nou, tot mij en word behouden. Wat weerhoudt je om naar hem uit te gaan? Vlucht naar deze heiland en de genade van de Heer Jezus, zo heerlijk. Hè? Echt, zo kostbaar. Weet je waarom? Het is vrije genade, vrije goedheid. De Heer vraagt daar niets voor. De genade van God, dat hangt nou helemaal niet af van wat wij doen. Ik vind het altijd zo kostbaar dat Luther dat heeft opgetekend. En dan zeg ik, dankjewel Luther, dankjewel. Het goede wat je doet, dat draagt er niet aan bij. En het kwade wat je doet, dat doet er niet aan af. Christus heeft het gedaan. En daarom ligt het vast. Daarom kan niet verkeerd gaan. Wat er ook gebeurt. En daarom hoef je jezelf niet meer op de been te houden. Ja, mag je dat eigenlijk wel zeggen, maar toch zeg ik dat vanmorgen. Daarom mag je jezelf onder ogen zien wie je bent. Een zondares. Een zondaar. Ik hoef niet meer vroom te zijn. Gelukkig niet. Ik mag mijn leven leiden en de zonde onder ogen zien. Ach, niet dat ik ze lief heb, hè, de zonde. Maar ik, hè, je haat ze. Maar toch, hè, ik mag drijven op de genade. O, genade is zo kostbaar. Zo kostbaar. Verworven door de Heer Jezus Christus. En als je nou zelf zo als zondaar van de genade van Christus mag leven. Dat is natuurlijk niet zonder gevolg, hè. Tuurlijk niet, man. Als je toch jezelf ziet en dan je mag weten, aan mij de grootste der zondaar is barmhartigheid geschied. Weet je wat er dan gebeurt? Krijg je een teerleven. Zeker, zeker. Ga je het dan niet een wetteloos leven? Ook niet wettisch? Krijg je een vermaak in de wet van God? Onbekommerd. Vrij. Dan ga je verlangen om de geboden van God heel teer na te leven. En dat is dan niet een last, maar een lust. Vreugde van de wet. Ga je heel nauw leven. Elke keer zien op de Heer Jezus Christus. En op de genade die er bij hem is. En weet je wat ook, als je dan zo, hè, in die genade mag wandelen. En dat is elke keer opnieuw nodig, hè. Want elke keer glipt het ons weer tussen de vingers door. Elke keer moeten we weer als een verloren zoon aan de voeten van de Heer Jezus terechtkomen. Maar als je daar dan mag zijn, hè, ja, dan mag je ook verheugen als anderen uit die bron van genade gaan drinken. Hè. Dan word je ook blij. En dan ga je maar uitzien, word je gunnend. Hè. Dan gun je het iedereen. Dan zeg je, ach. En als je dan hoort dat jongens en meiden, mannen en vrouwen, tot Christus mogen gaan. en mogen drinken van het heil dat Hij uitdeelt, om niet, dan word je ook blij. Echt waar, dan word je blij. En dan zeg je, nou, laat ons samen de Heere groot maken. Dan mag je gaan zingen. Nou, laten we dat ook samen gaan doen. Hè? Kom, laat ons samen Israëls Heer, de rotsteen van ons heil, met eer, met blijde zangen, juichend groeten. Amen. Laten wij samen zingen 95, vers 1 en 3. 1 en 3 van Psalm 95. Laten we eindigen met dankgebed. Heere, wat een zalig iets is het om het van U te verliezen. Als we niet langer meer onszelf op de been hoeven te houden. Als een vrome vrouw die het licht laat schijnen. Want wij verspreiden alleen maar duisternis. Hoe kostbaar als we zo. In onze verlorenheid. Aan uw voeten terecht mogen komen. Zulke zoekt u. Die in zichzelf alles missen. En die niets hebben. En die van het gegevene moeten leven. En dan deelt u zo royaal het gemeste kalf, het lam van God, uzelf, uw bloed, uw lichaam, eten en drinken. O, als we op u mogen zien, Heer Jezus, wat geeft het een vreugde en een vrijheid. Dan hoeven wij het niet meer te zijn. Dan bent u het. Hoeven wij niet meer goed te zijn. Dan zijn we goed. In u, Heere Jezus. Omdat u vroom bent. Mogen wij onszelf zien zoals we zijn. En tegelijk, Heere Jezus. Dan willen we ook niets liever. Dan voor u leven. Maar dan mag het zonder kramp. O, wat bent u toch een heerlijke zaligmaker. Dan mogen we leven. Van genade, omringd door uw liefde. En hoef het niet meer waar te maken. Hoef het niet op te brengen. Dan mogen we in vrijheid het leven wandelen. In de weg die u voor ons uitstippelt. In de goede werken die u voor ons hebt weggelegd. U bent de volkomen zaligmaker. Dank, Heer, voor uw woord. Zegen ons. En ieder persoonlijk, in de omstandigheden ook van het leven waarin we verkeren. Wij bidden u voor hen die rouw hebben. Die bij de groeven stonden van een dierbare. Van wie het hart verbroken is. Heel de wonden. Giet er zalving. Leg uw hand troostend op hen neer. Heren, wij denken ook aan die ouders van die jongen. Die gisteren overleed. Een leerling van de Driestar. Ernstig ziek. En gisteren kwam het einde. Zegent u die ouders. Zo bidden wij voor elkaar. Heren, we denken ook aan de zieken. Ontfermt u zich over hen. Leg uw hand op hen. Als ze ernstig ziek zijn. Langdurig ziek. Kampen met beperkingen. Zwakte, ontfermt u. Bid ook in het bijzonder voor de heer Griffioen in het ziekenhuis. Zo zwak, afnemende krachten. Heere, zoekt u hem op. Spreek tot zijn ziel. Mag hij uw stem horen. Hef zijn hoofd omhoog. Denk aan Rut. Het ziekenhuis, nog zo klein, kwetsbaar. Heb ook dank voor de artsen die er zijn. Alle goede zorg. Zegen het, ook Gerwin en Janienke. En zo komen wij tot u in de gebrokenheid van het leven. Neem ons voor uw rekening. Denk aan de kerk, aan de gemeente, uw gemeente. Ook zo verscheurd en verbroken in ons land, brokstukken liggen overal heen. U staat erbij, Heer Jezus, wenende. Geef het ons te zien, opdat we ook zullen wenen. In rouw zullen komen. De grootste crisis zullen zien. De crisis van de kerk. En wij bidden van u, wilt u herleving geven. Opwekking. Trek jongens en meiden. U hebt het beloofd. Er is verwachting voor uw nakomelingen. In de kerk. Bij uw woord. Bij de belijdenis van uw woord. Dank dat we die mogen hebben, Heren. Erfgoed van onze vaders. Zegen het. En zo leggen we elkaar voor u neer. We bidden ook voor hen die uitgaan om uw woord te bedienen. Ook vanuit onze gemeente. Proponenten. Die het woord mogen bedienen. Geeft u kracht en moed. We bidden voor andere proponenten, ook in de kerk. Zegent u hen. Leid hen door uw geest. En gebruik ze als middelen in uw hand. Om het licht te ontsteken in de duisternis. En er velen door hun bediening ook mogen komen. Tot de bron van genade, tot u, Heer Jezus. Denk aan de kerk wereldwijd. Breid uw koninkrijk uit, in het bijzonder ook daar, waar verdrukking is, waar mensen kwijnen, in gevangenissen zitten, onrecht ervaren, zoekt u ze vandaag op. En geef hem moed en geef standvastigheid. En mogen we zo voor elkaar ook bidden, Heren. Zij voor ons, wij voor hen, dat we elkaar mogen vinden aan de troon van uw genade. Zo komen we tot u en leggen we elkaar voor u de levende God neer. Doe het uit genade. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot eer van uw grote naam. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we tot slot zingen uit Psalm 138 en daarvan het derde vers. 3 van 138. Heen in vrede, gemeente, en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.